Hallo CryptoCoiners, het is woensdag 17 november 2021. Het lijkt erop dat de effecten van de dip van gisteren en eergisteren nu voorbij zijn. We hebben nog steeds een lagere prijs dan we eergisteren hadden, zeker om deze tijd. Maar het lijkt erop dat die dalingen nu achter de rug zijn. Of dat echt zo is, weten we natuurlijk eigenlijk pas morgen of overmorgen. Maar we kunnen wel kijken wat de charts ons daarover gaan vertellen. Voordat we naar de charts gaan, even een paar interne opmerkingen, wat intern nieuws en dan kijken we eventjes naar wat er aan de hand is met Mt. Gox, of liever gezegd met die 150.000 bitcoins die zomaar beschikbaar zouden kunnen komen en die misschien zomaar op de markt zouden kunnen worden gedropt met misschien wel dramatische resultaten als je al die influencers moet geloven op YouTube. Daar gaan we het ook even over hebben. Eerst even de mededelingen intern. Misschien heb je hem al, de CryptoCoiners Black Friday Priority Pass, een hele mond vol. Dat is een virtuele pas waarmee je op Black Friday, dus overmorgen over een week, als eerste bij de CryptoCoiners aanbiedingen kunt komen. Als je wat langer meedraait in de CryptoCoiners community en je hebt vorig jaar Black Friday meegemaakt, dan weet je hoe snel het kan gaan en hoe snel we zijn uitverkocht als het gaat om populaire clinics en ook licenties van de CryptoCoiners scanner. Het is nog niet zeker welke producten op Black Friday met korting worden aangeboden, maar als je zeker wilt weten dat je vooraan staat bij die aanbiedingen, dan wil je nu nog even een Black Friday Priority Pass aanvragen. De link zie je onder andere bij deze video staan en we posten hem ook even in de show notes. En als je geabonneerd bent op de nieuwsbrief en je had de Priority Pass nog niet, dan heb je inmiddels ook een mailtje van ons gehad. Dat is die Priority Pass. Dan Helga, die trade morgen is het donderdag. Alleen dat doet ze, en daarom meld ik het eventjes, niet morgenavond, wat je misschien gewend bent, maar morgenochtend. Dus als je mee wilt kijken naar live trades en je bent morgenochtend in de buurt van je computer, dan kun je vanaf 9 uur terecht op www.cryptocoiners.nl/live trading. En dan kun je meekijken hoe Helga de CryptoCoiners daytrading methode gebruikt om trades te doen met Bitcoin als basismunt. En dan, morgenavond is er ook wat, maar dat is eigenlijk alleen maar interessant voor je als je enthousiast bent over Bitcloud en Bitcloud.com en Deso. Je weet wel dat gedecentraliseerde sociale medium waar wij heel actief op zijn met CryptoCoiners. En morgenavond is er via Zoom, om 19:30 beginnen we, een speciale sessie voor mensen die interesse hebben in Bitcloud of die er misschien al op Bitcloud te vinden zijn. De link daarnaartoe post ik ook eventjes bij deze video en onderaan bij de show notes. Het zou leuk zijn als je daar wat tijd voor kunt vrijmaken. Het aantal deelnemers is wat beperkt, vandaar dat we de link ook niet uitgebreid gaan posten. Want dit is geen normale café-sessie die we zeg maar zouden doen via YouTube. Dit gaat via Zoom. Tot zover het interne nieuws en dan even naar buiten toe, het externe nieuws. Misschien heb je dat meegekregen, Mt. Gox. Misschien heb je er wel eens van gehoord, dat is een van de eerste handelsplatformen, met name een van de populairdere handelsplatformen van een aantal jaar terug. Die zijn op een gegeven moment failliet gegaan en de eigenaar leek er vandoor te zijn gegaan met een vermogen aan bitcoins. De bitcoin was natuurlijk nog een stuk goedkoper, maar het ging toen toch al om heel veel geld. Nou, inmiddels is van die bitcoins die toen verdwenen zijn een aantal teruggevonden door een curator. En het gaat om uit mijn hoofd 200.000 bitcoins en 150.000 daarvan, die worden nu definitief teruggegeven aan een aantal van de rechtmatige eigenaren. En het is een beetje apart hoe dit allemaal gaat. Om te beginnen de communicatie erover. We horen hier eigenlijk over sinds januari van dit jaar. Inmiddels in oktober werd duidelijk dat het ook daadwerkelijk zou gaan gebeuren. Er zou 150.000 bitcoin worden teruggestort. Maar nu is het dan ook eindelijk zover dat concreet duidelijk wordt wanneer dat gebeurt. En waarschijnlijk gebeurt dat of nu of voor het eind van het jaar, maar in die tijd in ieder geval. Dus in de komende 6 weken worden die bitcoins terugbetaald. Wat totaal niet duidelijk is, en er ontstaat alleen maar meer verwarring over, is hoe dat gebeurt. Krijgen die eigenaren hun bitcoins terug? Of krijgen die eigenaren hun bitcoin uitbetaald in dollars? De reden dat dat niet helemaal duidelijk is, is dat de curator aan alle eigenaren heeft gevraagd om hun bankgegevens te verstrekken. Ja, en als je bitcoin terugbetaalt, waarom zou je dan in hemelsnaam bankgegevens nodig hebben? Dus het gerucht gaat nu, en ik kan me voorstellen waarom, dat die bitcoins door die curator eerst worden verkocht, misschien wel aan een grote belegger. Ze zullen waarschijnlijk niet off-chain worden verkocht, oftewel ze zullen niet via een handelsplatform worden verkocht. En dat vervolgens de dollars die daaruit komen rollen aan de rechtmatige eigenaren worden terugbetaald. Dat maakt de kans dat die bitcoins op een handelsplatform verschijnen niet zo heel groot. Want zoals gezegd, als het om zoveel bitcoin gaat, dan zijn er gesprekken aan de gang met institutionele beleggers die eigenlijk zitten te wachten aan de zijlijn om snel grote hoeveelheden bitcoin te kunnen aanschaffen. En tegelijkertijd, stel dat die bitcoin wel op een handelsplatform zou verschijnen, die 150.000 stuks, daar zitten ook de institutionele beleggers dan wel klaar om die enorme extra voorraad, dat extra aanbod dat er is, op te vangen en te kopen. Het kan natuurlijk een korte dump in de prijs tot gevolg hebben, maar omdat Bitcoin nu zo populair is bij ook institutionele beleggers, de grote jongens en meisjes, duurt zo'n dump nooit heel erg lang. Dus erg veel zorgen maak ik me hier in ieder geval niet over als het gaat om de prijsontwikkeling van Bitcoin. Maar dit is in het geval dat die 150.000 Bitcoin door de curator wordt verkocht voor dollars en de eigenaren dus dollars gestort krijgen. Ik kan me voorstellen dat een aantal van hen daar overigens niet blij mee zou zijn, maar dat is een ander verhaal. Maar stel nou dat die Bitcoin gewoon wordt teruggegeven aan de eigenaren, dat die bankrekeninginformatie dus eigenlijk helemaal niet nodig was. Hoe zit het dan? Heel veel van die eigenaren hebben die bitcoins ooit gekocht toen ze maar een paar honderd dollar waard waren, of zelfs nog minder, en kijken nu naar een prijs van minimaal $60.000. Ik kan me voorstellen, en ik kan me voorstellen dat je dat ook denkt, dat een aantal van die eigenaren zegt van weet je wat, ik ga lekker mijn winst pakken, dit is een aardig rendement dat ik heb gepakt, volledig onverwacht, ik haal de dollars eruit en ik koop daar een mooie boot van. Daar is onderzoek naar gedaan, meteen al. Brad Mills, een bekende influencer, heeft een poll uitgevoerd. En hij heeft in die poll een onderzoek gedaan onder een groot aantal van de schuldeisers. En gezegd van, stel je voor, je krijgt nu die bitcoin uitbetaald. Wat doe je daarmee? En wat blijkt is het volgende. De meeste schuldeisers, volgens mij bijna 80%, hebben gezegd, ik hou ze lekker vast. Hodlen, want dit is gewoon een te mooi product, een te mooi asset om te verkopen. Dus hooguit 20% van de schuldeisers zijn het eigenlijk, de mensen die dus bitcoin daar recht op hebben, zou beslissen om die hoeveelheid bitcoin te verkopen. Dat wil niet zeggen dat het gaat om 20% van de 150.000 bitcoin, want het is een onderzoek onder een aantal schuldeisers. En sommigen hebben natuurlijk meer bitcoin dan anderen. Maar heel duidelijk is geworden dat de meeste schuldeisers zeggen, nee hoor, ik hou het gewoon lekker vast. Interessant is dat er na dit faillissement van Mt. Gox en nadat die bitcoin verdwenen was, ook nog een hard fork heeft plaatsgevonden. En onder andere is de Bitcoin Cash daaruit ontstaan. Dat was in de herfst van 2017. Daar komt onze CryptoCoiners meme, tijd om met de hond te gaan wandelen overigens vandaan. Maar dat is een ander verhaal. Die Bitcoin Cash, waar die eigenaren dus ook recht op hebben, immers, die zit in de blockchain en het is exact hetzelfde walletadres, die verkopen ze allemaal. Ze hebben gezegd, op het moment dat wij daadwerkelijk ook Bitcoin Cash binnenhalen, weg daarmee, dollars ervoor terug, misschien zelfs wel Bitcoin, maar die Bitcoin Cash, die hoeven we verder niet te hebben. Maar de Bitcoin zelf houden ze gewoon vast. En dat maakt natuurlijk de kans dat er een enorme dump komt, een stuk kleiner, een enorme dump op de handelsplatformen en daarbij een enorme daling van Bitcoin. Maar het kan gebeuren en daarom noem ik het nu ook even, we hebben het er gisteravond in de workshop ook even over gehad al. Er is een scenario denkbaar dat tussen nu, laten we zeggen misschien volgende week, want ze zijn nog niet uitgekeurd, en eind december een hoeveelheid van die Bitcoins opeens op de markt verschijnt en daar worden verkocht. Het kan ook zijn dat deze angst, deze zorg die misschien investeerders hebben, nu al verrekend is in de prijs van Bitcoin. Dat zie je vaak gebeuren. De prijs op markten daalt of stijgt omdat beleggers en handelaren vooruitlopen op een mogelijke ontwikkeling. En het zou, behalve het feit dat natuurlijk de infrastructure build er doorheen is geramd een paar dagen geleden, het zou een oorzaak kunnen zijn van de plotselinge prijsdaling die we eergisteren en gisteren hebben gezien natuurlijk. Overigens, die prijsdaling lijkt op dit ogenblik, ik zei dat net al, voorbij te zijn. Het ziet eruit als we voorzichtig gewoon weer gaan herstellen. Weer vrolijk op weg gaan. Zoals ik gisteren ook al even zei in de ingelaste podcast. Op weg gaan naar die nieuwe all-time highs. Dat komt zo meteen. Sterker nog, dat komt nu. Want we gaan nu even naar de charts kijken. En je weet het waarschijnlijk als je dit op YouTube volgt. Heb je de charts nu ook in beeld. De beeldkwaliteit is misschien wat anders dan je gewend bent. Dat geldt trouwens ook voor de geluidskwaliteit. Want ik zit in een nieuwe studio. En ik merk dat het allemaal wat anders klinkt. Dan normaal gesproken, we gaan natuurlijk nog proberen om daar wat aan te regelen, zodat je dezelfde geluidskwaliteit hebt die je normaal gesproken van ons gewend bent. Nou, naar die charts. Je kijkt naar de dagchart op het ogenblik. De dagchart is veranderd qua trend. We hadden een bullish trend, die is omgeslagen door de enorme dip die we eergisteren en gisteren hebben gezien. Dat zijn deze twee rode candles, die van 15 november en 16 november. Dus de dagchart is nu even bearish. Of dat voor de weekchart ook zo is, weten we nog niet, want we hebben nog geen kant-en-klare candle voor die weekchart. Het zou mij niet verbazen als we aanstaande maandag, als we naar de weekchart kijken. Ik ben dan overigens niet online met de podcast, zoals je misschien al weet. Het zou mij niet verbazen als we op die weekchart gewoon weer bullish zijn, want pas dan hebben we die candle, pas dan kun je het bepalen. Maar wat die dagchart betreft, is er wel het een en ander gebeurd. Om te beginnen, we hebben natuurlijk twee dalende candles gezien. Dat betekent dat we een nieuwe high hebben. Dat is de high van 15 november. En die is lager dan de high die we ervoor hadden. En dat betekent dat we nu een lower high te pakken hebben. En we hebben ook een nieuwe low te pakken die nog lower zou kunnen worden. Dat is de low van vandaag. Op dit ogenblik staat hij op $58.400. De prijs is sindsdien weer gestegen. Deze candle is ook nog niet klaar van vandaag, maar de low is er nu wel. Maar hij kan dus nog lager worden. Op dit ogenblik is de nieuwe trough een trough van $58.400. En die is dus ook lager dan de vorige trough die we hebben gezien op 12 november. En dat betekent dat de trend nu is omgeslagen volgens de peaks and troughs analyse van bullish naar bearish. Het is even niet anders. Is dat iets waar je zorgen over moet maken? Ik denk het niet, want je ziet het herstel al komen. Dat ga je met name zo meteen op de urenchart zien. De Keltner channels die zijn op dit ogenblik neutraal. Dat waren ze al. Dat zijn ze eigenlijk al bijna een week. Sterker nog, sinds de 10e. Dat zijn ze exact een week. En dat zie je ook terug. De prijs van de laatste candle van gisteren, die compleet is, sluit net boven de onderste band van de Keltner channels. Dat maakt deze indicator op dit ogenblik neutraal. Er is niet sprake van een specifiek stijgend momentum. Of het nou een bearish momentum is of een bullish momentum. Er is niks aan af te lezen op dit ogenblik. Je ziet nu een lichte stijging ontstaan, maar het blijft nog steeds neutraal. We willen eigenlijk een prijs zien, met name als je dus long zit in Bitcoin. Je verzamelt die dingen om er steeds meer in euro's uit te halen of meer vermogen in euro's op te bouwen. Dan wil je nu eigenlijk een prijs zien van Bitcoin die boven de $66.400 zit. Dan zit je boven die bovenste band van de Keltner Channels. Parabolic Stop and Reverse, die is nu definitief omgekeerd. Je ziet nu twee puntjes staan boven de prijs. De eerste punt staat exact op de all-time high. Geen wonder, want die punten worden berekend op basis van de high. En daarna, de volgende punt staat daar iets onder. Dus we zitten nu in een bearish trend volgens de Parabolic Stop and Reverse. De Unbalanced Volume Indicator, die was al bearish. Die lijkt trouwens ook weer om te keren naar bullish. Maar is nu nog niet zo. Simpel gezegd, de dagchart van Bitcoin is op dit ogenblik bearish. Interessant om in de gaten te houden zijn die lijnen die we al weken geleden hebben getrokken. Ruim een maand geleden inmiddels. Die twee inmiddels supportlijnen, het waren toen nog weerstandslijnen, supportlijnen hier. En die eerste supportlijn die belangrijk is om in de gaten te houden is, laten we zeggen $56.000, $55.800. Als de prijs daaronder komt, en als de prijs eigenlijk onder sluit, één of twee candles, dan wordt dit een periode van, hoe zeg je dat, bearishheid. Dan kan dit langer duren dan eigenlijk iedereen had verwacht. En zeker langer dan ik had verwacht. Want eigenlijk ga ik ervan uit dat we relatief snel naar die $70.000 toe kunnen. Nog steeds. De prijs moet echt nog even flink droppen. En structureel een paar dagen lang onder die 55.860 dollar. Daar moet hij een paar dagen onder sluiten. Dan worden we serieus bearish. En zeker als we het volgende supportpunt ook vergeten, als we er ook onder duiken, van 53.000. En die waarde heb je misschien wel eens gehoord. Hij wordt door meer influencers genoemd en meer analisten. Dat is een waarde die veel analisten nog steeds wel als mogelijk houden voor de correctie die zou hebben moeten komen na de twee prijsstijgingen die we hebben gezien. Of de laatste twee prijsstijgingen die we hebben gezien. Nou, zover is het nog niet. Het kan gebeuren. Als de prijs daaronder blijft een paar dagen lang, dan is de weg naar beneden ingezet. Maar zoals gezegd, er zijn heel weinig mensen die verwachten dat dat gaat gebeuren. En ik zelf verwacht het ook niet. Ik ben nog steeds zeer bullish, ook al is de dagchart op dit ogenblik even bearish. De urenchart laat zien wat daar de reden voor is als je puur naar de technicals kijkt. Je kijkt naar de urenchart zelf, hier is gewoon bullish hoor, of bearish. Laten we daar verder geen misverstanden over doen ontstaan. We zien lagere dalen ontstaan. We hebben inmiddels weer een piek, maar die is dan wel wat hoger dan de vorige. Maar het dal is nog steeds lager. We zijn nog, tussen aanhalingstekens, even bearish volgens de peaks and troughs analyse hier op deze dagchart. Maar weet je wat interessant is? Dat volume. Moet je eens kijken wat er is gebeurd. Sinds de daling begon, de 16e november, of eigenlijk de 15e al, is het volume eigenlijk alleen maar toegenomen. En het is nu een stuk hoger dan het was gedurende de tijd van de correctie. En zelfs, als je kijkt, gedurende de tijd van de laatste stijgingen. Zie je dat? Relatief weinig volume, hier wat meer, maar bij lange na niet zoveel als hier. En dat betekent, de interesse om te handelen in Bitcoin is een stuk hoger dan het een paar weken geleden om deze tijd was. En interesse, volume, gaat eigenlijk altijd voor momentum. Momentum gaat eigenlijk altijd voor de trend. Trend gaat eigenlijk altijd voor de prijs. Oftewel, het eerste serieuze signaal op de 1-uren chart dat de prijs weer in een stijgende trend terecht zou kunnen komen, is er nu. Het nu al een paar dagen lang stijgende volume. Een zeer belangrijk iets om rekening mee te houden. Dus wat Bitcoin betreft, ik denk dat dit zich bullish ontwikkelt. Ik zou zeker niet verbaasd zijn als we vrij snel weer in de buurt van die 65.000 zitten en dan dus op weg kunnen naar die 70. Ik ben super benieuwd, net zoals jij waarschijnlijk, hoe dit zich ontwikkelt. En misschien dat we morgen bij de laatste chart podcast van deze week al wat meer informatie erover hebben. Dan gaan we even naar Ethereum, het netwerk. En Ether, de munt, de ETH. Hoe staat die ervoor? Hetzelfde verhaal als bij Bitcoin. Het is bijna een 1-op-1 kopie. Iets meer bearish trouwens dan Bitcoin op dit ogenblik. Dat komt door de Keltner Channels. Die zijn echt omgeslagen. Voor de rest ziet alles er bijna hetzelfde uit. De trend is bearish geworden. We hebben een nieuwe low en een nieuwe die is lager dan de vorige. We hebben een nieuwe high, die is lager dan de vorige. De low kan nog wat lower worden, ook hier weer, want de candle van vandaag is nog niet voorbij. We weten niet wat het wordt, maar misschien hebben we nu een nieuwe trough te pakken. Een nieuw dal van $4,065. Misschien niet, we hebben op dit moment nog geen zicht erop. Het hangt er helemaal vanaf hoe de candle van morgen sluit. Dus de candle die morgen om 1 uur begint, 1 uur s'nachts. Die is vrijdagochtend om 1 uur klaar, van 1 uur s'nachts. En pas dan weten we of dit de nieuwe trough is. Want als de candle van morgen nog wat verder duikt, wordt dat de mogelijke nieuwe trough. Maar op dit ogenblik hebben we er sowieso één van 4065. Hij kan alleen nog maar lager worden of dit blijven. Hoger kan hij niet worden, in ieder geval niet deze trough. Dus dit is sowieso een lower low. En we hadden al een lower high. Nou ja, dan hebben we dus een bearish trend volgens de peaks and troughs analyse. Die Keltner Channels, hè, dat zijn die blauwe lijnen die je ziet lopen. De prijs is gisteren gesloten onder die onderste lijn. Dat maakt dit een stijgend bearish momentum signaal. De parabolic stop en reverse, die is ook bearish nog steeds. Je ziet een klein piekje ontstaan, maar dat telt niet echt, want dit is de candle van vandaag. Lijkt erop dat we een nieuwe trough hebben. Die zou sowieso lager zijn dan de vorige, dus dat maakt dit nog steeds tot een bearish signaal. Maar dat is het eigenlijk al heel lang, in ieder geval al dagen op rij. Dus niet zoveel nieuws onder de zon, anders dan dat is ook de Ether dagchart op dit ogenblik nog bearish is. Maar als je naar de urenchart kijkt, dan zie je daar ook weer een verandering. Je ziet hier de trend al veranderen. Je ziet hier al hogere pieken en hogere dalen. Wat je bij Bitcoin niet ziet, nog niet op de urenchart. Je ziet hier alleen wel wat stijgend volume. Maar het is niet zo overduidelijk zichtbaar als het bij Bitcoin was. Kijk, het volume is, er zitten wel wat piekjes bij hier en daar. Maar bij Bitcoin was het echt structureel op die urenchart. Hè. Ook bij de niet-pieken, de uren waarin er wel degelijk volume was, was dat volume gewoon hoger dan we bij Bitcoin hebben gezien. Maar een trend volgens de Peaks and Troughs analyse die omkeert is natuurlijk ook verder prima. En ook dit weer laat mij zien dat dit waarschijnlijk de einde van de dip betekent. En we dus nu op weg gaan naar herstel. We gaan daar naartoe waar we oorspronkelijk vandaan zijn gekomen. Naar mijn mening, dat was de urenchart voor Ether en tegelijkertijd dus ook de Ethermunt. Dus samenvattend voor beide munten. Ik zou niet verbaasd zijn als we aan het einde zitten van deze korte daling, van die dan toch anderhalve dag heeft geduurd en heel veel mensen een stuk armer heeft gemaakt. Met name mensen die natuurlijk leverage zijn gaan handelen, die met geleend geld Bitcoin of andere munten hebben gekocht, want heel veel munten werden gewoon meegetrokken in die daling. Drama, drama, drama. Ik geloof dat er 100 miljard weer is opgebrand door dergelijke long squeezes. Jammer, maar helaas, nou helemaal gebeurd. Ik denk dat we aan het einde van het feest zijn en als je gewoon bent vast blijven, of je je munt gewoon hebt vastgehouden, is er waarschijnlijk helemaal niets aan de hand. Integendeel, strong hands heet dat zo mooi. Dan, goud, de prijs van goud. Een korte retracement, een korte pullback heet dat. Een correctie is een daling van 10% of meer. Een pullback is een daling van een paar procent. Nou, dit is nog niet eens een paar procent. Een korte pullback hier en het lijkt erop dat we verder op weg zijn naar boven met goud. In deze bullish trend op dit ogenblik. Hogere pieken, hogere dalen. Dat had eigenlijk niemand verwacht. Begin deze maand, of eigenlijk begin oktober. Toen zag het er allemaal helemaal niet zo gunstig uit. Maar we zien structureel eigenlijk een bullish trend ontstaan begin oktober. En die zet alleen maar door op weg naar die 1898. En misschien wel, je weet het nooit, op weg naar de all-time high die we hier hebben gezien op dit niveau daar. Wat was het? $2,060 bijna. Als dat gebeurt, dat zou echt bizar zijn. Dat had niemand verwacht. En hoe komt het? Nou ja, je weet het natuurlijk. De handelsmarkten die staan er extreem bubbelish voor op het ogenblik. Ik heb eigenlijk maar één opmerking erover te maken. De rest heb ik begin deze week al gezegd. Wat opvallend was, is een artikel in de Telegraaf vandaag. In de Financiële Telegraaf stond een artikel dat de Europese Centrale Bank zich nu zorgen begint te maken over een paar dingen. A, over de inflatie. Hoewel, nee, daar maken ze zich eigenlijk minder zorgen over. Ze zeggen, die inflatie, dat krijgen we echt wel onder controle. Dat is allemaal niet zo ernstig als het lijkt. Nou ja, hun mening. Ze maken zich over twee dingen specifiek zorgen. Eigenlijk over drie. Ze maken zich zorgen over de stijgende huizenprijzen en verwachten eigenlijk dat landen snel fiscale maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat huizen niet meer zo aantrekkelijk worden. Nou, dat betekent dus dat hypotheekrente niet meer aftrekbaar is, dat er misschien nog wel een veel grotere eigen woning voor ver komt. Wie weet wat ze allemaal gaan proberen om dat fiscaal in te dammen, als dat al gebeurt. Dus dat is één. Twee, dan maken ze zich ook zware zorgen over bij de ECB, is over de de huidige ontwikkeling op de beurzen. Ze zien de huidige extreme hebzucht die ontstaat ook in Europa als een bubbel, als iets dat totaal niet in overeenstemming is met de onderliggende waarde van die aandelen. En Warren Buffett, de Warren Buffett Index, laat dat ook heel erg duidelijk zien. Het bruto nationale product is een fractie van de marktwaarde van al die aandelen. Dat is een extreem onnatuurlijke situatie. Nou, ECB ziet dat ook. En ze maken zich daar nu ook duidelijk vocaal zorgen over. En de derde waar ze zich zorgen over maken, ha, je raadt het al, crypto. Dat vinden ze allemaal helemaal niets wat hier gebeurt. Dat het wel lijkt alsof steeds meer mensen hun geld in crypto stoppen. Niet beseffend dat mensen dat doen om hun koopkracht natuurlijk te beschermen, die door die inflatie zwaar wordt aangetast. Maar met name de opmerking van de ECB over de beurskoersen vond ik een heel interessante. Want ja, wij roepen dat hier natuurlijk al heel lang op dit ogenblik. Tot zover de Fear and Greed Index, nog steeds vrolijk hoog. Dan de heatmap die we elke dag even bijpakken. Nog steeds wel veel dingen in het rood, maar lang niet meer zo rood als het gisteren was. Sommige munten nog wel hoor. De Solana die staat nog een beetje onder druk, nog steeds bijna 1% lager dan gisteren om deze tijd. Voor de rest is het meeste wel groen. En tegen mijn verwachtingen in was het gisteren lekker handelen. Veel daytraders vertelden in onze Telegram chatgroep dat ze lekker aan het daytraden waren, veel successen boekten en eigenlijk gewoon een prettige dag hadden met relatief hoge winsten in procenten uitgedrukt. En ik zeg bijna tegen mijn verwachting in, want de barometer stonden er niet zo gunstig bij en de heatmap ook niet, zoals je je misschien gisteren nog herinnert. Dit blijft natuurlijk een klein wondertje. CRO, ik haal er nog even bij. Gisteravond kwam je ook ter sprake in onze workshop. Hoe komt het dat die munt opeens zo duur is? Nou, er zijn een paar redenen voor. Je vindt de crypto.com reclames tegenwoordig langs veel rugby of American voetbalvelden, langs Formule 1 circuits. En je hebt natuurlijk ook Matt Damon, die daar een heel enthousiast verhaal over houdt, om Bitcoin en crypto en met name crypto.com nog veel toegankelijker te maken. Dus veel mensen hebben tegenwoordig ook die crypto.com Visa debitcard natuurlijk. En zijn wat dat betreft alleen maar enthousiast, gaan CRO steken om gratis Spotify of Netflix te krijgen. Ja, en dat werkt natuurlijk mee. Die munt wordt daardoor wat schaarser en gaat de prijs ook nog eens een keertje omhoog. Maar dat verklaart nu al eigenlijk een aantal dagen op rij die donkergroene CRO die je hier ziet. Maar er zijn wel meer munten die donkergroen zijn. Er zijn vaak wat kleinere jongetjes. De Bat, ook goed nieuws weer te melden over de Brave browser, zoals je misschien gelezen hebt. Het is evengoed best wel wat rood. Pas op hè, als je aan daytraden bent. Het kan zo weer omslaan. Kijk naar die Bitcoin prijsontwikkeling. Het stijgt nu weer. Als je voor de grap even de 5-minuten chart erbij haalt, zie je hop in één klap. En het gaat vrij snel. Dat begon vanochtend om 11:30. Ik ben wat later trouwens met de opname van de podcast vandaag. Vanochtend 11:30 is eigenlijk in een 20, 25 minuten tijd is de prijs van Bitcoin met zo'n 2,8, bijna 3% gestegen. Dat hakt erin. Moest kijken wat een volume trouwens. Dat hakt erin bij de prijsontwikkeling van die altcoins natuurlijk. Veel mensen, ten opzichte van de Bitcoin stijgen die altcoins niet zo snel. Dus veel mensen moeten wat verlies pakken op die trades die ze maken met Bitcoin als basismunt. En weer andere mensen stappen uit die altcoins en denken dat de volgende prijs, de volgende rally van Bitcoin alweer is begonnen. Wat natuurlijk niet zo is, laten we eerlijk zijn. Dat is nog niet zo ver. Trouwens, wat die 1 uur chart nog even betreft. Je raadt het waarschijnlijk wel, ik laat ze niet voor niets niet zien. Het is niet zo heel spannend. De MA20 en MA50 nog steeds bearish. We hebben die bearish cross gezien hier om 1 uur op 16 november. Dat was gisterochtend vroeg, gisternacht. We zijn nog steeds bearish. De prijs is inmiddels wat Bitcoin betreft boven de MA20 gestegen. Dat is een bullish signaal. Het wachten is nu natuurlijk totdat de prijs boven de MA50 stijgt. En dan totdat de MA20 weer door de MA50 heen kruist. En dan zijn we eigenlijk weer waar we waren. Dan zijn we gewoon weer heel erg bullish. En voor Ethereum geldt eigenlijk hetzelfde. MA20 even aanzetten. MA50 even aanzetten. Zelfde scenario. Hier is de bullish cross. Een paar uur later dan bij Bitcoin. Of 1 uur later dan bij Bitcoin. Dat gebeurde om 2 uur. De prijs is inmiddels van Ether alweer door de MA20 heen. Een paar candles nu al. 1, 2 candles. De derde is nu bezig. Die is over 24 minuten klaar om 2 uur. Het is nu, als ik deze podcast opneem, 13:30. Ik ben echt laat vandaag. En als de prijs vervolgens ook nog door de MA50 heen breekt en dan die MA20 door de MA50, zijn we ook wat Ethereum betreft weer bullish. Het kan natuurlijk de andere kant op schieten, je weet maar nooit. Maar ook het slechte nieuws tussen aanhalingstekens uit China, dat de Bitcoin en crypto daar nu echt volledig taboe zijn en miners keihard worden aangepakt, heeft hier verder geen verandering teweeg gebracht. We lijken echt weer op weg naar bullish scenario's. Nou, of het zo is, dat weten we zoals gezegd morgen al een beetje en aanstaande maandag natuurlijk sowieso. Tot dan wens ik je veel succes met traden. Blijf voorzichtig, blijf gezond en ik spreek je morgen weer voor een nieuwe aflevering van de Crypto Coiners podcast. Tot dan, dag.